Goedemorgen, broers en zussen. Welkom in deze dienst. Waar een volgaat, dominee Pomp. Ik weet niet of de problemen inmiddels opgelost zijn. Helaas. Nee. Nou, wij kunnen wel doorgaan. Vanmiddag is hier ook weer dienst. Om 2:30. De regiodienst met dominee Bijleveld. Nog een aantal afkondigingen. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd. Voor oudeling Bert Zuidema. Voor de diaken Carolien Blijham en Henk Reker. En de bevestiging zal samen met de beleidsoudeling Marjan Luchtenburg plaatsvinden op 15 mei. Dinsdag vergadert kerkraad om 8:15. De collecte is voor de kerk. En tijdens de preek is een phone-call voor de groepen leeftijd 4 tot en met 12, begreep ik. Nee, de rest ook. Wit ook. Ja. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Ik zag iets van Beamer, dus hij doet het. Dat zijn de mooie dingen van de moderne techniek, niet waar. We hadden er laatst in Aardewoud ook last van. Toen werden er nog snel wat boekjes uitgedeeld. Dat was wel goed voor de gemeenschap, want opeens moest iedereen bij iedereen kijken enzovoorts, want niemand had weer boekjes bij zich. Levert ook wel weer wat moois op. Laten we deze dienst in de naam van onze God beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heer, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u, vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Als eerste gaan we zingen uit de nieuwe psalmbereiding, psalm 111, vers 1 en vers 2. gaan nu luisteren naar de wet van onze God. En aansluitend willen we dan van dezezelfde psalm, psalm 111, versen 3 en 4 zingen.
Een nieuwtestamentische bewerking van de 10 woorden, met een accent op liefde. Ik ben de Heer, uw God. Ik ben de Heer, uw God die liefde is. Mijn liefde brengt ware vrijheid. Heb de Heer, uw God, lief, door hem alleen te vertrouwen en alleen hem te gehoorzamen. Heb de Heer, uw God, lief, door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Heb God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer uw God lief door te genieten van de rust die Hij geeft. Heb Hem zo lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht. Heb uw naaste lief door uw vader en uw moeder te eren als ouders die Hij u gaf. Heb uw naaste lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb uw naaste lief door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb uw naaste lief door zijn welvaart en welzijn te bevorderen. Heb uw naaste lief door eerlijk en oprecht over hem te spreken. Heb uw naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo uw naaste lief als uzelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld.
Laten we samen bidden en de Heer ook om een zegen vragen over deze dienst. God in de hemel, we zijn hier bij elkaar en wat is er al veel gebeurd. We hebben gezegd dat we van u afhankelijk zijn, van uw grote naam. En we hebben gezongen dat dat ook kan, omdat u ruimte geeft en dat u ook voor uw kinderen zorgt. Het kwam naar voren dat u ruimte gaf om te wonen, dat u zorgde voor eten en drinken. En zo wil u elke dag er voor ons zijn. En we hebben al stilgestaan wie u bent, dat u heilig bent en groot. We kunnen daaraan toevoegen dat u trouw bent, dat u het recht lief hebt, dat uw hart groot is en dat dat hart uitgaat naar mensen. En dat we dat kunnen merken omdat u woorden spreekt, u maakt zichzelf bekend en u geeft ons ook woorden die ons de goede weg willen wijzen, die wijs willen maken. Dank daarvoor. Zo hebben we ook geluisterd naar uw wet, waarin u tegen ons zegt om u lief te hebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf. Wilt u ons daarbij helpen? Maar we merken ook dat het ons niet altijd lukt. En dat doet ons pijn en dat doet ons verdriet. En we zijn blij dat we weten dat u het ons wil vergeven. Maak ons wijs door uw Heilige Geest. En wilt u door uw Heilige Geest zorgen dat we de juiste weg weten. Dat we verstandig zijn en dat we zo in het leven staan. Gericht op u en gericht op onze naasten. Want uiteindelijk komt het daar toch ook op neer dat we u dienen en met u leven. En dat doen we niet alleen, dat doen we met elkaar. En daarom zijn we hier ook bij elkaar gekomen om u te eren, om erbij stil te staan hoe groot u bent en dat het goed is om met u verbonden te zijn door het geloof. Zegent u ons zo. In Jezus' naam willen we het u vragen. Amen. We gaan nu zingen het lied Vrede zij u, aansluitend de schriftlezing, die is uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 31. Thank you.
Johannes 20, vanaf vers 24. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, ofwel tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan pas zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu wel bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zijn met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, geloof jij. Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, leven ontvangt in zijn naam. Tot zover.
Mag ik nu de kinderen van Vonkel uitnodigen om daarheen te gaan? Er zijn allerlei kleurencombinaties, rood en oranje en geel en dat door elkaar. Maar dat hoef ik niet te onthouden. Ik moest onthouden de kinderen van 4 tot en met 12. En een goede tijd met elkaar gewenst. Na de preek willen we met elkaar zingen opwekking 574, groot is Hij. Dat na de preek. Misschien is het je wel eens overkomen dat je ergens binnenkomt en er is al een groep mensen binnen. En terwijl je de eerste stap binnenzet, valt er meteen een stilte. En je ziet de blikken op jou gericht. En mensen die elkaar een beetje aanstoten. Er wordt wat gefluisterd achter een hand. Mag niet te veel opvallen, maar je merkt het wel meteen. En je weet meteen van, oh, dit gaat over mij. Men vindt iets van mij. Nee, niet van de ander, niet van je buurvrouw. Van jou. Ken je dat misschien? Zo gaat het ook bij mij. Iedereen denkt mij te kennen. Iedereen denkt iets van mij te weten. Iedereen heeft wel een mening over mij. Iedereen heeft zijn oordeel al wel klaar. Weet je wat ze zeggen? Ze zeggen dat ik een twijfelaar ben. Dat ik niet kan kiezen. En ze gebruiken het zelfs als een steuntje voor in de rug voor als ze zelf aan het twijfelen zijn. Zie je wel, dat is helemaal niet erg. Hij deed het ook. En ja, natuurlijk, in een bepaald deel is het ook zo gewoon. Twijfel hoort bij het leven. Er zijn altijd momenten dat jij in je leven als mens ergens over twijfelt. Dat je het even niet weet. Dat je denkt, hoe zit het? Maar toch. Dat ik tot een spreekwoord ben geworden, dat gaat nog wel een stukje verder. Het is een stukje meer dan dat. Ik ben zelfs tot een spreekwoord geworden. De ongelovige. Want ik moest eerst zien en dan pas kon ik geloven. Eerst voelen. En dan pas zou ik zeker weten. Nou valt daar heel veel over te zeggen. Maar laat ik het hierbij laten, wat mij betreft. Gewoon een vraag. Was ik nou echt zoveel anders? Maria van Magdala geloofde pas toen ze Jezus zag. En toen moesten haar ogen ook nog geopend worden, eerder niet. Johannes en Petrus hebben een leeg graf gezien en ze snapten er helemaal niks van. Wat dat nou wel weer te betekenen had. Nou ja, Johannes heeft later gezegd, ja, bij mij brak er toen al iets door van, wat is hier aan de hand? Maar ze geloven het pas echt toen Jezus aan hen verschenen was. Jullie hebben toch wel gehoord van die twee leerlingen die met elkaar aan de wandel waren richting Emmaus, omdat, nou ja, alles was verloren. En wanneer gingen ze weer geloven? Wanneer kwam de hoop weer terug? Toen Jezus in hun midden stond, met hen opliep en hij het brood brak. Toen ze het zagen. Je kunt veel van mij zeggen. Als ik mezelf zou willen omschrijven, dan zou ik zeggen, ik ben een realist. Ben ik altijd geweest. Zo sta ik in het leven. Een realist. En neem bijvoorbeeld die dag. Ik herinner me het nog goed, die dag dat we in Betanië waren. En Jezus die wilde toen naar Jeruzalem. Nou, dat zou ze dood worden. Kon niet anders. Want de voortekenen die logen niet. En de voortekenen waren maar al te duidelijk. De vijandschap was maar gegroeid en gegroeid. En dus probeerden we op hem in te praten, probeerden we hem er vanaf te brengen, doe het niet. Maar hij luisterde niet, want hij moest en hij zou naar Jeruzalem. Nou, laten we dan maar meegaan om met hem te sterven. Dat was wat ik toen zei. Realist. Een andere keer had Jezus het over zijn vader. En hij had het over een huis waar hij dan naartoe zou gaan. En dat als hij daar was en alles daar gereed was, dat hij dan terug zou komen om ons te halen. En hij zei er nog bij, en jullie weten de weg. Maar we waren er nooit geweest. Dus waar had hij het over? Wisten wij veel? Nou ja, dan ben ik degene die je dan maar naar vraagt. Hoe kunnen wij de weg weten als wij er nooit geweest zijn? Als wij niet weten waar u heen gaat? Kijk, dat ben ik. Maar goed, Jezus die moest en die zou dus naar Jeruzalem. En we zijn naar Jeruzalem gegaan. En toen gebeurde dat waar we al die tijd al bang voor waren geweest. Hij werd gevangen genomen. En we zagen op een afstand hoe hij gemarteld werd. En toen werd hij buiten de stad gebracht. Toen werd hij gekruisigd. En daar stierf hij. Daar stierf hij. Mijn Heer. Hij, mijn Heer. Die toen ik bij hem was en de mensen ziek waren en had genezen. En er waren een heleboel zieken bij hem gekomen en hij had ze genezen. Welke ziekte maakte niet uit. Wat? Het was zelfs sterker nog. Hij heeft het dochtertje van Jairus uit de dood teruggeroepen. Ik was erbij toen hij Lazarus terugriep uit het graf. Die al enkele dagen daar in het graf gelegen had. Wat had hij veel gezegd? Over het koninkrijk. Over het leven. Oh, niet. Ja, begrijp me goed, hè? Niet dat wij alles begrepen of zo. Ik ook niet. Ik moest er nog wel eens over nadenken. Ik moest toch wel eens op zijn woorden kauwen. Wat bedoelde die nu precies? Wat wilde die nu precies? Maar daar op die heuvel, daar stierf hij. Storf. Dood. Daarna begraven. In een graf gelegd. Ja, dit leek toch het einde. Als leerlingen waren we verslagen en uit elkaar geslagen. En dus die dagen daarna, ja, ik was wat op mezelf. Ik moest het allemaal een beetje op me laten inwerken en verwerken. Ik moest nadenken over, wat had ik gezien? Wat was er gebeurd? Al die woorden, al die gebeurtenissen. Ja, en al snel hoorde ik de eerste geruchten. Jezus, hij zou opgestaan zijn uit de dood. Hij zou weer leven. Hoe zou dat kunnen? Kijk, dat hij anderen weer liet leven, ja, daar had hij de macht voor. Dat had hij laten zien. Maar als hij zelf dood was, was toch het einde? Ja, sommigen zeiden dat ze hem zelf hadden gezien. Dat hij in hun midden was gekomen. Ja, daar was ik niet bij. En dus toen ze mij weer tegenkwamen en toen ze me dat vertelden, wij hebben Jezus gezien. Ja, toen zei ik, nou, eerst zien en dan geloven. Is dat zo gek? Gaat het bij Thomas wel om twijfel? Kun je, als je dat verhaal van Thomas op je in laat werken, zeggen, nou, het is goed dat je twijfelt. Hoort erbij. Kijk maar, Thomas doet het ook. Maar ja, Thomas is wel iemand die naar de feiten kijkt. En Ik denk dat als je het goed beschouwt, dat zijn houding niet zo heel erg verschilt van de anderen. Het enige verschil is alleen dat hij er die eerste keer, om wat voor reden dan ook, niet bij was. Dat hij niet in hun midden was. Dat hij het niet gezien heeft. Maar als ze hem dan weer tegenkomen, dan neemt de groep hem wel weer op. Ze nemen hem niks kwalijk. Het is niet dat ze hem laten vallen. Van waar was je? Waarom was je er niet bij? Waar ben je al die tijd geweest? Ze sturen hem niet weg. Want Thomas is er altijd bij geweest. En hij hoort er dus nu ook bij. En dus, een week later is hij gewoon in hun midden. Ik had eens gehoord van die leerlingen dat Jezus weer was opgestaan en dat hij leefde en dat ze hem zelf gezien hadden. Het was nu een week geleden dat hij aan hen was verschenen. En ze waren er nog opgetogen en blij om. Nou ja, dat kon ik niet zo goed meemaken. Ja, zij hadden iets gezien wat ik niet gezien had. Maar je kon ook wel merken in de groep. We waren die vijandschap tegenover Jezus en zijn volgelingen niet vergeten. En dus toen we daar in zo'n bovenkamer zaten, we hadden de deur maar voor de veiligheid op slot gedaan. Je wist maar nooit. Want hoe zouden de leiders van het volk nu reageren? Zeker nu al dit soort geruchten door de stad heen gingen. Ja, wisten wij veel. Want er kunnen nog zulke grote, geweldige dingen gebeuren. Je bent mens, hè? En angst is niet zomaar weg. Nou, en terwijl we zo wat met elkaar zitten te praten, opeens staat Jezus in ons midden. En hij toont zijn wonden. En hij nodigt me uit om ze aan te raken. Dat heb ik helemaal niet meer nodig. Hij leeft! Hij leeft! Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Ik hoor hem nog zeggen. Oeh, ja, die kwam wel hard aan. Weet je, als je zo met je eigen gedachten bent, dan kan je daarin ronddraaien. Cirkeltjes. Dan kan je daarin komen vast te zitten en dan kom je er zelf niet meer uit. Maar als je dan opeens Jezus hoort zeggen, wees niet langer ongelovig. Oh, het klonk niet als een verwijt. Dat hij het me kwalijk nam, het klonk als een uitnodiging. Een aansporing. Geloof. Tijd om van weg te veranderen, om hier de afslag te nemen. Het was niet boos. Niet van, hoe kun je dit nou doen? Je kunt je medeleerlingen toch ook wel op hun woord geloven? Nee, niets van dat. Alleen, word gelovig. Dat is het enige. En dus, het enige wat ik toen nog kon zeggen was, mijn Heer, mijn God. Ja, en toen zei hij nog, jij gelooft omdat je gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Toen ik die woorden hoorde, Toen zat ik meteen weer op die berg. Aan het begin van het optreden van Jezus. Hij was gaan zitten. De mensen zaten voor hem. Hij was begonnen met, zalig zijn zij En hier klinkt het weer. Zalig zij die niet zien, toch geloven. Hé, dat is een nieuwe groep. Die was er toen nog niet. Nu wel. En dat is precies waarom Johannes alles heeft opgeschreven. Zo minutieus, zo tot in detail, zeker aan het eind. Het valt gewoon op, alle details die er zijn. Hij heeft het opgeschreven en hij zegt het ook. Ik heb het opgeschreven opdat jullie, die het niet gezien hebben en die het ook niet kunnen zien, opdat jullie toch geloven. Die leerlingen, zij zijn onze ogen en zij zijn onze oren. Zij horen en zij kijken voor ons, voor jou, voor mij. Dat is precies hun taak. En wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben, daarvan moeten zij getuigen zijn. Daar moeten ze getuigenis van afleggen. Dat moeten zij gaan vertellen. Dit is gebeurd, we hebben het zelf gezien. We waren erbij. Want wil jij hier getuige zijn, dan heb jij niks aan. Nou ja, ik heb gehoord dat mij is verteld. Ik heb begrepen. Nee, dan moet je er zelf bij geweest zijn. Dat is ook één van de criteria later voor de vervanger van Judas. Judas moet vervangen worden. En het getal moet er 12 worden. En de kandidaat voor wie Judas gaat vervangen is diegene die alles gezien en alles gehoord heeft vanaf het begin. Hij moet erbij geweest zijn. Paulus kan apostel worden omdat hij Jezus zelf in zijn heerlijkheid heeft gezien. Saul, waarom vervolg je mij? Wil Thomas een getuige kunnen zijn? Dan moet hij het gezien hebben. En als Johannes zijn evangelie besluit, zijn goede nieuws, dan zegt hij, tot slot, beste mensen, broers en zussen, hier draait alles om. Als je het kort wil samenvatten, Jezus is de beloofde Messias. Daar ben ik mee begonnen. Daar zal ik ook mee eindigen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de Vader. Dat was het begin. Ik heb het opgeschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de beloofde Messias. Dat is het eind. En als je een hoogtepunt, misschien, wat zit het er dichtst bij in het hele evangelie, als je dat zou moeten aanwijzen, weet je wat dan opmerkelijk is? Dan is dat precies die woorden van Thomas, even daarvoor. Mijn Heer, mijn God, dichterbij is een leerling niet gekomen. Zelfs Petrus niet, zelfs Johannes niet, ook Jacobus niet. Wel door Thomas. Mijn Heer, mijn God. En die Heer en die God, dat is de gewonde. Hij toont zijn wonden. Alsof hij wil laten zien, kijk, zo ver ben ik gegaan als herder voor mijn schapen. Ik geef mijn leven. Het draait niet alleen om woorden. Het draait ook om wat je ziet. Het draait om wat Jezus uiteindelijk aan het eind van zijn leven heeft gedaan. Zijn leven gegeven, tot in de dood. Kijk, woorden zijn belangrijk en woorden doen ertoe. En velen vinden ook vandaag die woorden van Jezus nog best wel heel erg belangrijk. Die woorden van Jezus, daar zit wijsheid in. Die woorden van Jezus, die kun je inspireren. Die kunnen je richting geven in het leven. En ja, door die woorden van Jezus, daar willen ze zich nog wel door laten aansporen. Omdat, ja, net als de leerlingen van toen, nou ja, daar kun je op kouwen. Daar kun je nog een beetje over nadenken. Wat bedoelt Jezus eigenlijk? Wat zegt hij hier? Wat wil hij dan van mij, van ons? En als je er dan op gekouwd hebt, dan zou je het ook nog kunnen toepassen in je leven. Dan wordt het helemaal spannend. Ja, die woorden van Jezus. Maar dat kruis. Velen struikelen over dat kruis. Nou ja, beter gezegd, woorden doen ertoe, hè. Misschien nog niet eens zozeer over dat kruis. Want dat kruis, dat zien ze dan nog als ja, het noodlottig eind van een goed mens. Dat gebeurt wel vaker, hè. Dat juist zij die het goede willen doen, worden geoordeeld en dat het slecht met hen afloopt. Velen struikelen misschien nog niet zozeer over het kruis, maar wel over de opstanding. Een levende Heer, iemand die de dood achter zich gelaten heeft, dat is nog nooit gebeurd. Nee, dan liever de woorden dan de levende Heer. Maar juist die levende Heer, die maakt het verschil. Al het verschil. Ook voor vandaag. Als je aan het nadenken bent, als je misschien vastzit in je eigen gedachten, als je cirkeltjes aan het draaien bent. En bij alle twijfel, hè, als alles wegvalt, wat is dan jouw vangnet? Wat is het fundament? Wat is, zoals we dat dan noemen, de vaste grond onder je voeten? Wat is je houvast? Waar val je op terug? Waar kan je niet zonder? Eén zo'n zekerheid kan zijn, bij alle onzekerheid die hier in het leven is, bij alle onzekerheid, één ding staat vast, er komt een moment dat ik zal sterven. Ja, en dan? Je kunt ook denken, één ding weet ik zeker, wat er ook zal gebeuren, maakt me niet uit wat. Wat er ook zal gebeuren, maar wij blijven samen. Altijd. Of, wat je jezelf ook kan voorhouden, wat mijn kinderen ook doen. Of hoe mijn ouders ook zijn. Maakt me niet uit. Ik zal altijd voor mijn kinderen zorgen en de deur zal voor mijn kinderen altijd openstaan. Ik zal er altijd voor mijn ouders zijn. Voor mijn vader, voor mijn moeder. Of... ja, maar wat er ook gebeurt, God is er altijd bij, wat het ook zegt. Hij is er altijd bij. Dat kunnen zo van die zekerheden zijn waar je op terugvalt. Misschien heb je zelf nog wel een ander. En wat God ons hier wil leren is, ja, maar ik ben sterker dan de dood. Dat is ook een zekerheid, want de dood is overwonnen. Het dochtertje van Jairus ging terug in het leven. Lazarus werd teruggeroepen in het leven. Jezus stapt aan de andere kant van de dood. Dat is het verschil. En dat maakt uit. Jezus heeft bewezen dat de dood overwonnen is. En dat is goed nieuws voor sterfelijke mensen. En dat komt bovenop al de woorden die Jezus gesproken heeft. Hier wezen al die woorden van Jezus naartoe. Naar dit. Sterfelijke mensen, weet, de dood is overwonnen. En al die woorden, ze krijgen een extra lading door de opstanding van Jezus. Alles wat hij gezegd heeft is waar. Want hij heeft er de macht en de kracht voor. Kijk maar. En hier, of Jezus wel of niet is opgestaan, hier staat of valt alles mee. Alles. Maak dit voor jezelf tot fundament van je leven. Tot de zekerheid waar je steeds op terug kan vallen. Mijn Heer. Mijn God. Dat bent u. Jezus. Laat dit je belijdenis zijn. Opgestane Heer. Wat er dan op je afkomt is dit. Blijf bij het onderwijs van de apostelen. Jij hebt het niet gehoord. Jij hebt het niet gezien. Maar zij zijn voor jou je ogen en je oren geweest. Dat is het eerste. Blijf bij het onderwijs van de apostelen. Twee. Heb geduld met elkaar. Zoals Jezus ook geduld heeft. Hij veroordeelt Thomas niet. Hij komt binnen en zegt, hier. Mijn wonden. Kijk maar. Jezus had geluisterd. Jezus was er steeds bij geweest. Hij wist precies wat Thomas wilde. En hij gaf hem de mogelijkheden voor. Dus luister naar elkaar, geef elkaar de tijd en wijs elkaar steeds weer op kruis en opstanding. Blijf bij het onderwijs, heb geduld. 3, kijk naar de wonden. Jezus liet zijn wonden zien. De Heer is een verheerlijkt God. Maar hij is ook een gewond mens. En die wonden waren nodig. En die wonden bleven zichtbaar, ook na de opstanding. Die wonden dekken ook je twijfel, je ongeloof. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. 4. En het kruis en de opstanding is sterk genoeg om je te dragen. Thomas weet genoeg. De uitnodiging hoeft hij niet aan te nemen. Hij hoeft zijn handen er niet in te leggen. Hij hoeft niet aan te raken. Als Jezus in zijn midden is gekomen, in hun midden, dan zijn er geen voorwaarden meer. Ik moet eerst, dan is geloven voldoende. En volgens Jezus is precies datgene wat we kunnen. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, toch geloven. Als je bij het onderwijs van de apostelen blijft. Daar stond mijn Heer. En hij veroordeelde me niet. Hij gaf me de ruimte. Weet je, het was het beste nieuws wat ik ooit zag. Wat ik ooit hoorde. En het was het waard om verder, dit moest verder verteld worden. En dat was dus ook wat ik deed. Dat was ook de opdracht die we gekregen hadden. Ik moest nog even wachten tot Pinkster. Daarna ging ik op weg. En met de hulp van de geest kwam ik tot aan India aan toe. En daar heb ik het verteld. Over Jezus. de gestorvene en de opgestane. Mijn Heer, mijn God. Want mijn Heer, mijn God. Dat zouden meer mensen moeten zeggen. Amen. Welke zekerheid hou je over op het moment dat je gedachten over je heen buitelen? Nee, je moet niet naar mama. Er wordt iemand ontzettend tegengehouden nu in de gang. even wat uitgevochten worden. Welke zekerheid hou je over op het moment dat, dat gedachten over elkaar heen buitelen? En wat zijn dat van soort momenten? Dat die gedachten over elkaar heen buiten. Die gedachten die kunnen bijvoorbeeld komen op het moment dat je wat klachten hebt. En dat je met die klachten naar de dokter gaat. En dat de dokter dan zegt, oh, daar moet even verder onderzoek naar gedaan worden. En dat als het verder onderzocht is, dat het dan blijkt dat je tumoren bij je blaas hebt. Als dat bericht komt, wat gebeurt er dan met je gedachten? Dat gebeurde bij Wilma Schipper in elk geval. En er was een snelle ingreep voor nodig. Dus is ze geopereerd. Ze is inmiddels ook alweer thuis. En we zullen voor haar bidden. In elk geval. Dankbaar voordat ze weer thuis is na de operatie. En ook bidden voor alles wat er verder gaat gebeuren. Laten we samen bidden. Heere Jezus, wat fijn dat we kunnen geloven dat u de opgestane bent. We weten dat u gestorven bent aan het kruis. We weten dat het daar 3 uur donker is geweest, dat u verlaten was door mensen, door Vader in de hemel. Dat u daadwerkelijk gestorven bent, meer dan genoeg getuigen, zelfs officieel. U bent in een graf gelegd, maar u stond op uit de dood. U bent de opgestane. Dank u wel dat wij weten dat de dood is overwonnen en dat ook al hangt de schaduw van de dood over ieders leven, hoe jong we ook zijn, hoe oud we ook geworden zijn. U bent degene die uiteindelijk de zon in ons leven laat schijnen, zodat de schaduw er niet meer is. Want u staat recht boven ons. Maar dank daarvoor. Dank dat we weten dat u verheerlijkt bent, dat het begon bij de opstanding, dat u toen naar de Vader bent gegaan, naar huis, om daar alles klaar te maken en we weten dat u eens zult terugkomen, als alles klaar is. Zo hebt u het zelf gezegd. En we weten dat u nu aan Vaders rechterhand zit en dat u steeds naar uzelf wijst als wij naar u toe gaan. Als we bidden, als het gaat om onze levens, dat wat voor ons zo belangrijk is, dat wat we u willen vertellen. Heer Jezus, dank u wel dat we weten dat u de voorspraak bent en dat als wij het zelf niet eens weten, dat u het dan wel weet en dat u het dan wel zegt tegen Vader, wat er gezegd moet worden. Dank dat we daar op deze zondagochtend bij stil konden staan samen. Help ons om er verder ook over na te denken. Geef ons geloof. Juist aan ons, wij die niet gezien hebben, wij die niet gehoord hebben, wij die het van horen zeggen moeten hebben, wij die het van de getuigen moeten hebben, die het hebben opgeschreven. En u weet wat ons in de weg kan zitten als het om geloof gaat. U kent onze gedachten, u weet waar we soms in rondcirkelen. Help ons dan om de juiste weg te vinden, om de weg naar Jezus te vinden. En te zeggen, hij is mijn Heer, hij is mijn God. En wilt u geven dat we dat dan niet alleen maar voor onszelf houden, maar dat we dat ook vertellen aan ieder die het maar horen wil, en zelfs misschien wel aan hen die het niet horen willen. Maar we merken ook dat als we dat doen, dat lang niet iedereen het gelooft. Dat was in de tijd van de Heer Jezus zelf al zo, Heer God. Dat is nu niet veranderd. Dat geloof in u dat u de machtige bent. Dat houdt ons op de been. Op zoveel momenten in ons leven. Als de twijfel lijkt toe te slaan. Als er onzekerheid is. Als we niet precies weten hoe het verder gaat. Heere God, u weet dat Wilma Schipper geopereerd moest worden. Dat die operatie al heeft plaatsgehad. Dat ze inmiddels alweer thuis is. Wilt u met haar zijn? Met haar zijn in haar gedachten op het moment dat je hoort dat je ziek bent, dat er tumoren zijn, dat je geopereerd moet worden, dat je hoopt dat dit dan alles is, maar dat weet je dan maar nooit. Tenminste, die onzekerheid kan zomaar blijven. En als het hier zit, zit het dan misschien ook ergens anders? Of hoe zit dat? Al dat soort gedachten. En wilt u geven dat ze rust vindt bij u. Bij uw belofte. Wilt u ook verder herstel geven. Herstel van de operatie. Maar ook herstel bij wat dit allemaal met je doet. Als je dit meemaakt. En dat bidden we niet alleen voor Wilma, maar dat bidden we ook voor Bart. Dat bidden we voor ieder die om hen heen staat. Wil met hen zijn. En geef geloof. Dat willen we vragen. Heere God, we staan aan het begin van een nieuwe week. En wij kunnen als mensen niet in de toekomst kijken. Wij weten niet wat er gebeurt. We hebben zo onze plannen misschien. We hebben zo onze gedachten. Misschien is het vakantie. Hebben we een tijd van rust. Gaan we leuke dingen doen. Misschien hebben we gewoon ons werk te doen. U weet hoe onze week eruit ziet. Misschien hoeven we niet meer aan het werk omdat we op een leeftijd zijn dat dat niet meer hoeft. En kunnen we genieten van alles wat u ons geeft. En juist in deze tijd valt er zoveel te genieten als de natuur weer ontwaakt. Als alles weer tot nieuw leven komt. Als er weer vlinders fladderen. Als vogels weer terugkeren en het hoogste lied zingen. Er is zoveel te genieten. Wilt u geven dat we daar open ogen en open oren voor hebben? En dan willen we uw zegen vragen over de komende week. Of u met ons wilt zijn. Dat is ook zo'n zekerheid die we in ons leven mee kunnen nemen. Dat wat er ook gebeurt, u er altijd bij bent. Wat dat dan voor ons ook mogen betekenen. Hoe we daar met mensen ook over kunnen praten. Maar u bent er altijd bij, want dat hebt u zelf gezegd. En u zorgt voor ons. Ook op het moment dat het tegen zit. Ook op het moment dat het niet zo gaat zoals wij het zouden willen. U helpt ons en u zorgt voor ons. Wilt u geven dat we dat niet vergeten? Heere God, u hebt ons ook gevraagd om voor de wereld te bidden. De wereld waarin zoveel aan de hand is en wat ons niet loslaat. Dat wat het nieuws iedere keer maar weer vult en waar je op een bepaald moment, hoe gek het ook mag klinken, voor je gevoel ook weer aan gewend raakt, zonder dat je ooit aan die verschrikkingen gewend kunt raken. Heere God, en dan is dat wat de aandacht vraagt natuurlijk Oekraïne, maar er is zoveel geweld op deze aarde. Niet alleen daar, ook op plekken waar we het haast vergeten zijn. En er zijn zoveel ongelukken wat er gebeurt. En er is zoveel wat scheef staat. En er is zoveel onrecht. En er is zoveel armoede. En er klopt zoveel niet van hoe het in deze wereld eraan toe gaat. En wat is het evangelie helend? En daar danken we u voor. En tegelijkertijd bidden we u of u zich wil ontfermen over deze wereld waar zoveel problemen zijn. Het schreeuwt en het roept om die nieuwe wereld waarvan u beloofd hebt dat die zal komen. Heere God, wilt u die wereld snel laten komen? Daar kijken we naar uit. En hou ons tot die tijd vast en geef ons geloof door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Er zijn al wat kinderen terug van Vonkel, maar ik had doorgekregen dat het ongeveer zo rond de collecte zou zijn. En dat is nu het collectemoment. En ook daarvoor had ik een speciale aankondiging gekregen, want er gaat nog niet fysiek een collectezak door de rijen. Maar u kunt op de bekende manieren uw gaven geven, op de digitale manier bijvoorbeeld, maar ook straks bij de uitgang bij de deur kunt u uw gaven geven. Maar het is wel goed om een moment even stil te staan bij... We hebben zoveel van God gekregen. En van dat wat we van God gekregen hebben, kunnen we ook weer uitdelen aan anderen. En daar is dit collectmoment ook voor bedoeld. Laten we daar ook aan denken. De Heere zegene uw gaven. En dan komen we bij het slotlied. En dat slotlied is dan: ga met God en Hij zal met ons zijn. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.